Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 20, de versen 13 tot en met 24. En ik lees u daar nog uit voor het 21ste vers, Handelingen 20, vers 21. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op Paulus' prediking. Met als inhoud bekering en geloof. Die paar versen, de versen 13 en 14, dacht ik dat ook vorige week gelezen waren, maar daar zijn we niet aan toegekomen, omdat we de nadruk toen hebben laten vallen op die opwekking daar in Troas van Eutychus, de jongeling die uit het raam gevallen is, toen Paulus zijn reden tot middernachtelijk uur uitstrekte en doorging tot de dageraad kwam. Maar toen viel de nadruk op dat onmogelijke dat daar. Maar de schaduw van het afscheid en van het nooit meer zien hier op aarde zich reeds aftekenen. En men gedacht bij brood en wijn aan hem die gestorven is en die ook opgestaan is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Dat deze verkondiging van de levende niet toestond en niet toeliet dat de dood daar bij die jonge gemeente een schaduw zou werpen op dit laatste samen zijn. En zo is die jongen ook opgewekt en mocht daar zijn als een toonbeeld van de heerlijkheid van de verhoogde Heer. Nu gaan we weer vervolgen. En daar die paar versen er even bij. Maar wij, Lucas is er kennelijk bij. Met dat gezelschap wat ons in het voorgaande genoemd is, die verschillende mannen uit verschillende gemeenten van Klein-Azië, die met zich dragen de gaven, de collecten die gehouden zijn in de diverse gemeenten voor de gemeente Jeruzalem, zij gaan vooruit naar het schip. En ze varen af. Nagezwaaid door de gemeente van Troas en ongetwijfeld ook door de opgewekte jongelingen, die misschien wel het hardst zwaait van allemaal. Dat gezelschap zonder Paulus vaart nu naar Assos, een soort vestingstadje aan de andere kant van de landtocht waar ze zich op bevinden. Niet zo heel ver weg, maar toch het gemakkelijkst per schip te bereiken. Maar Paulus is niet mee in het schip gegaan. Hij had het zo bevolen dat zij met het schip zouden gaan en dat hij te voet zou komen. Wat daar de reden van geweest is, weten wij niet. Misschien. Ja, men heeft al verondersteld ook dat hij nog enkele broeders vandaag wilde zeggen in de omgeving. Of dat hij onderweg nog wat arbeid wilde verrichten. Het zou kunnen. Persoonlijk denk ik eerder, maar het is niet belangrijk hoor. Maar ik denk liever aan die tijden en ogenblikken dat een mens wel eens alleen wil zijn. Paulus gaat in de geest gebonden zijn weg. Via Jeruzalem naar Rome. Al kan hij dat nog niet bekijken. Hij heeft al gezegd, daarna moet ik ook Rome zien. Maar hij zal vast niet gedacht hebben dat hij daar als gevangene zou komen. Na nog een paar jaren in Caesarea gevangen te hebben gezeten. Maar Gods wegen zijn wonderbaar. Hij zal in Rome komen. Maar het zal allemaal heel anders gaan dan hij zelf kon bedenken. In ieder geval, zijn zielsgesteldheid zal wel zo zijn geweest dat de dingen die hem van stad tot stad betuigd worden en waar wij ook van zullen horen, de waarschuwingen die hij onderweg krijgt van kinderen des Heren, die hem voorzeggen dat hem banden en verdrukkingen wachten, waar hij hier ook al van weet, daar zal hij in de eenzaamheid van zijn lange wandeling door de bergen, zo'n 30 kilometer, daar zal hij toch over hebben willen nadenken. En zou hij ook niet hebben willen denken aan het wonder dat die levende Heer die hem had uitgekoord om zijn knecht te zijn, hij dat aarde vat. Dat die levende Heer nou niet alleen een Petrus en de Dorcas deed opwekken door de kracht van de opgestane Heer en het geloof. Dat diezelfde Heer hem hier als het ware naast Petrus zet. En dat God zulke wonder ook door hem, die zich de minste van de apostelen noemde, dat God ook door hem zo'n wonder heeft gevraagd. En terwijl ik het zeg, moet ik opeens denken aan het verband. Want die zoveel angst gezaaid had in de huizen, in de harten van de volgelingen van Jezus, die er zoveel letterlijk de dood ingejaagd had. Hij heeft voor zoveel mogen betekenen het middel in Gods hand tot het geestelijke, tot het eeuwige leven. Maar nu mag hij ook nog een dode hebben opgewekt. Wat zal die man, die wandeling door de bergen, zo'n 30 kilometer, klein geweest zijn voor de Heer, Wat zal hij de Heere geprezen hebben? In verootmoediging van het hart. Dat God hem wilde gebruiken. Ook daarin trots. Geen afleiding. Geen gesprekken nou eens een poosje hoeven te voeren. Maar even nog nadenken. En verwonderd zijn. Over die grote God. Die in Christus Jezus zo nabij geworden is. En dan kan het wel eens aangenaam zijn. Om het gezelschap vooruit te sturen. En zelf te voet achteraan te komen. Hij komt daar in Assos. Dat havenplaatsje. Daar voegt Paulus zich bij de metgezellen. En reizen ze verder per schip. En ze kwamen te Mytilene. Mytilene was een grote haven. Had een grote haven. Een havenstad. Want Mytilene lag op het eiland Lesbos. Zoals je zoveel eilanden en eilandjes hebt in de Egeïsche Zee. Ik ben er nooit geweest. Ik heb alleen de plaatjes, kan ik ervan bekijken. En wat er over geschreven is. Maar dan wordt het door de oudste schrijvers, geschiedschrijvers, geroemd. Omdat het gezegend is met zoveel schoonheid. Ook in de natuur. En, ja, is het op zich een prachtige reis. Die deze mens nu maakt. Daar lees je niets van. Hoe ze het gevonden hebben. Maar dat Lucas, de medicijnmeester, zeer zeker met grote aandacht zijn omgeving heeft opgenomen, dat blijkt wel uit de nauwkeurige beschrijving die wij hier voor ons hebben. Mytilene, de naam klinkt al zangerig. Er kwamen ook heel beroemde dichters vandaan die nu nog gelezen worden. Als ze vandaar afschepen, kwamen ze de volgende dag tegen Chios over. Ook weer een eilandje in de Egeïsche Zee. Een eiland bijzonder mooi vanwege de bloemen en de vruchten die daar te zien en te vinden waren. Een schitterend bloemen- en boveneiland. De andere dag legden wij aan te Samos en bleven te Trogirion. Dat staat niet in de oorspronkelijke tekst, dus daar kan ik ook weinig van zeggen over Trogirion. Maar de andere dag, daar houdt het even bij, legden wij aan te Samos. Dat kennen wij ook een beetje uit de vakantiegidsen. En uit de verhalen die de mensen daarover vertellen. Als ik me goed herinner, zijn José en Johanna daar ook geweest, een poosje met vakantie. Zij zouden het beter weten, denk ik, dan ik, hoe het daar is. Maar ik kan er wel iets van zeggen. Samos was een eiland niet zo ver uit de kust. Het was een eiland dat al, ja, honderden bij honderden jaren voor onze jaartelling bewoond was. En de mensen die daar woonden behoorden tot de knapste mensen van deze wereld. Even menselijk gesproken, uiteraard. Als je rekent dat daar, voor zover ons bekend, de oudste zuilentempel staat of gebouwd werd, zo'n 8,5 eeuw voor de geboorte van de Heer Jezus Christus, dat daar mensen woonden met zo'n enorme kennis en wetenschap, voor ons onvoorstelbaar. Daar leefden de ingenieurs, de scheepsbouwers, de architecten, die moest je daar zoeken. Nergens op de wereld kon je dat vinden. Zo knap dat deze mensen het lagen. En hun invloed reikte zo enorm ver, omdat ze ook zo ondernemend waren, dat ze waren ook bijna over de hele wereld bekend als zodanig. Vandaar dat Samos een van de rijkste eilanden van de Egeïsche Zee genoemd kan worden. Wat haar cultuur, haar kunstwerken en mensen betreft. Ioniërs, kolonisten die daar duizenden jaren geleden gewerkt en geleefd hebben. Daar kwam kinderen ook, waar jullie op school van moeten leren, Pythagoras vandaan. Dat was zijn geboorteplaats. Jullie hebben vast de stelling van Pythagoras wel moeten leren op school. En hoe je dat moet gebruiken bij de berekening van driehoeken en zogoorts. Een bijzonder eiland dus. Maar kijk. Ach. Het kan best zijn dat Paulus er weinig van gezien heeft. Dat hij zo vervuld is geweest van allerlei andere dingen die zijn aandacht bezet hielden. Met geen erg. Dan kan een bedroefdheid zijn dat je niks meer ziet om je heen. Maar dan kan het een blijdschap zijn dat je er geen eens erg in hebt dat de zon schijnt. Vanwege een innerlijke vreugde. Kijk, dat moet je nou niet verafgoden. Lucas kun je als schrijver heeft Lucas zijn eerste en tweede boek geschreven, de Evangelie en de Handelingen, kun je merken dat die man overal nogal, wat zijn karakter betreft, bij betrokken was. Hij was wat dat betreft, zo noemt men dat, een Hellenist, een door de Griekse cultuur gevormd mens. En je kunt merken dat hij bij het een en ander wel geïnteresseerd is geweest, als het over ziektebeelden gaat en allerlei andere dingen. Ja. Zo zie je een grote verscheidenheid en karakters. Ik zat eens naar een plaat te luisteren. En ik weet nog dat mijn vader tegen me zei, het lijkt wat kattengejank. Ik zeg, kattengejank? Een prachtige solo van een altstem. Van Aafje Heijnes, die ik persoonlijk heel mooi vond, met het Koninklijk Mannenkoor op de achtergrond en de Altrapsodie van Brahms. Nou, het verschil in luisteren, in aanvoelen, dat geeft niet. Dat geeft niet. De een is zus en de andere zo. Je kunt in de brieven, je kunt in de Handelingen, kun je nou niet direct vinden dat Paulus overal erg en oog voor had. Voor de bloemen aan de kant van de weg, voor de schitterende bouwwerken waar nou de toeristen nog naar gaan kijken. Nee. Ik denk dat we mogen zeggen dat hij persoonlijk door die bijzondere hartstocht door de Heilige Geest op een zodanige wijze gedreven is als niemand anders. Een uitverkoren vat om die naam te dragen. Dat zal zijn leven hebben geteerd en geheel en al in beslag hebben genomen. Wil niet zeggen dat de man ook geen gewone dingen gezien heeft, maar er wordt weinig van vermeld. Hij ziet het ganse schepsel terug als in barensnood zijnde. Verwachtende de heerlijke openbaring der kinderen Gods, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der zonde en des doods. En als hij die rijk versierde zuilen zag, dan zong het bij hem dat ieder schaamrood zijn die onbeschroomd en vrij een been durft eer bewijzen en niet de geafgoden prijzen, de ware God ten boven. Maar kom, we gaan verder. De dag daar aan kwamen wij te Mileten. Daar heb ik ook wel iets over gevonden. Mileten schijnt in verhouding tot andere plaatsen nog het meest herkenbaar te zijn. Dat wil zeggen, niet vervuld van kiosken en snackbars en al die toestanden meer, maar echt nog zoals het van ouds was. Van ouds was het een havenplaats met meer dan één haven, maar door het zand zijn al die havens dicht geslipt. Mileten ook een bekende oude plaats. Daar woonde wijsgeren ook. En dichters, misschien is het de geboorteplaats van Homerus. En de mensen stonden bekend als zoekers naar de waarheid. Dat is verschil bij een of andere volk. Als je met elkaar vergelijkt. Het ene volk gaat meer op de geaardheid en het materiële. Andere volk in het niet materiële. In Mileten heeft heel lang geleden de man gewoond, de eerste die een maansverduistering voorspelde. Dat is knap. Dan moet je heel wat de hemel hebben bestudeerd. Het kwam nog uit ook. Ver voordat wij met een kijkertje rondliepen en onze voorvader met een eenvoudig kijkertje en met de atlas die men maakte van de hemellichaam, woonde daar een man die op zijn zoektocht naar waarheid, naar inzicht ontdekte, dan komt er een maansverduistering. Wat wonderlijk heeft de Heere God dat alles gemaakt. Wat wonderlijk de gave die Hij aan de kinderen der mensen gegeven heeft. Maar ook wat beschaafd. Dat die mens de waarheid niet gevonden heeft. En het schepsel vereert boven de schepper. Waarschijnlijk hebben Paulus en zijn metgezel een scheepje met schipper gehuurd. Zoals dat nu ook nog kan. Hier te landen en in de Middellandse Zee. Want als je een vrachtschip, een flink schip, als reiziger meeging, nou dan kon je niet zomaar Efeze voorbij varen. Want Efeze, daar moest lading gelost of ingeladen worden. Nu zijn ze voorbij Efeze gevaren. Waarschijnlijk omdat ze, zoals ik zei, een klein scheepje tot hun beschikking hebben gekregen met een schipper voor een goed prijsje, waar ze hun bagage en hun offer voor de gemeente te Jeruzalem gemakkelijk hebben kunnen bergen. En waardoor ze ook, wat Paulus' plan was, even ze voorbij voeren. Ja, als je leest de tekst, dan staat er, hij doet dat met een doel, opdat hij zijn tijd niet in Azië zou verslijten. Want hij spoedde zich om zo het mogelijk waren op de Pinksterdag in Rusland te zijn. Merkbaar, hij heeft wel 3 jaar in Efeze geaard. In de school van Tyrannus. In het begin met de Joden, onder de Joden. Aan de huizen, merken we uit dit gedeelte. Misschien is dat juist wel de reden dat hij er voorbij vaart. Je moet ook het menselijke zien. In deze geschiedenis. Dat wordt ons ook beschreven. Dat hij denkt, als ik daar eenmaal ben, dan ben ik zomaar nog niet weg. 3 jaar lang, dat geeft kennis, contact, verbinding liefdebanden. Dat toen opeens al de vragen weer en de uitwisselingen van allerlei dingen, alles komt aan de orde. Hij denkt, nee, dan duurt het te lang. Dan ben ik zomaar nog niet weg. Dan varen we erbij, naar die leven. En dan stuur ik al een boodschap dat de ouderlingen van de gemeente hierheen komen. Nou was dat nog wel zo'n 50, 60 kilometer. Je zou zeggen, dat is ook nog een heel poosje varen of lopen. Eerst moeten ze die boodschap gaan brengen, een van zijn metgezellen. Dan moeten ze terugkomen. Ja, maar blijkbaar heeft de apostel toch gedacht, dat zal niet zoveel tijd eisen als dat ik in Efesus zelf kom. Misschien heeft hij ook opgezien tegen het afscheid van de gemeente, van de hele gemeente. Van de jongens en de meisjes en de mannen en de vrouwen. De zieken en de zwakken. De ouderen. Dan de raad van de gemeente. Dat die bij hem moeten komen. En dan komen ze. Dat zal wel een dagje geduurd hebben. Dus het zal wel 2 dagen nadat Paulus de boodschap heeft gezonden, 2 dagen zo'n beetje geweest zijn, dat ze gekomen zijn. Maar dan komen ze. Of het alleen de ouderlingen van Efeze geweest zijn, dat weet ik niet, misschien ook wel uit de omliggende plaats. Er zullen veel gemeenten geweest zijn, Smyrna, Pergamus, noem maar op. Maar ze komen. En dan moet je die kring, die kleinere kring in gedachten zien. Dan gaat hij spreken. Gij in de leden. Van de eerste dag dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Is dat niet erg ijdel of hoogmoedig? Gij de weet hoe ik geweest ben van begin af bij u. Nee, zo bedoelt hij het niet. Zo bedoelt hij het niet. Dat hij hier begint met te wijzen en een beroep te doen op hun weten hoe hij bij ze geweest is, heeft te maken met het evangelie, met de boodschap die hij bracht. Gelukkig als dat kan. En mag. Gelukkig als daar niet dat duistere is in de omgang met de gemeente, de evens of waar dan ook, van de zonde, de verleiding. Was die man dan volmaakt? Dat niet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar hij mocht zeggen, ik dank God dat ik met een onergelijke consciëntie onder u gewandeld heb. En dat is een grote zegen. Dat is genade. Dan bedoelt hij niet te zeggen, je moet maar eens even een voorbeeld nemen aan mij. Dat ook. Geef ons tot een voorbeeld, zegt hij ergens. Maar dan moet je dat altijd zo lezen. Wat de genade verwacht. Je hebt in mij een voorbeeld, mag de apostel Paulus zeggen. Hoe goed, hoe vriendelijk, hoe genadig onze zaligmaker Jezus Christus is. Dat hij mij en jullie vast kan houden, niet loslaten. Dat hij mij heeft geleid en onderricht en bewaard heeft van de boos. Zulk een ontfermer maakt gij mij. De ganse tijd dienende de Heer met alle ootmoedigheid. Dat betekent hier nederigheid. Kleinheid in zichzelf. Zoals Maria dat zegt in haar lofzang. Hij heeft de nederheid zijn dienstmaat aangezien. Wat een kostelijke vrucht van de Heilige Geest wordt hier genoemd. Want het is niet iets van Adams akker. Daar hoef je het niet te zoeken. Maar de vrucht van de geest is ootmoed. Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. En vele tranen. Heeft dat er ook nog wat te betekenen? Ja, dat heeft niks te betekenen in die zin. Als onze vele tranen bij bepaalde ogenblikken behoren tot een soort liturgie. Dat de dominee of wie dan ook zichzelf van streek maakt en zit te nijden tot de tranen over zijn gezicht rollen. Dat heb ik ook meegemaakt. Dat is misaken. Ik denk dat je eerder kan denken, als je een vergelijk zoekt aan Calvijn, waarvan ik wel eens gelezen heb dat als hij stond te preken, liepen de tranen over zijn wangen. Hij kon het wel preken, maar de tranen liepen wel over zijn wangen. Wat is dat dan geweest? Is dat verdriet geweest? Tranen om jezelf te kappen. Ik ellendig mens. Zou het ook tranen geweest kunnen zijn van waarachtige bewogenheid bij het aanschouwen van alle strijd, alle ongeloof, alle woede van zijn broeders naar het vlees, die hem op een of andere manier altijd een beetje wilde lichten. En hem uitschakelen. Tranen en verzoeking omdat het in één adem genoemd wordt met die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Dan denk je aan het andere woord. Ik wenste wel verbannen te wezen van Christus wegen. Om mijn broeders die mijn maatschap zijn naar het vlees. Dat is een genade. Ik bedoel, als die tranen dan in dat licht staan. Van wat Petrus zegt, gij hebt tot een voorbeeld des lijdens. Onze Heer Jezus Christus, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over in de handen van de Heer. Want wij hebben toch onherroepelijk de natuur om terug te schelden. Niet om te huilen, maar om terug te schelden. Op die gemene dit en die gemene dat. En als er dan eens een traan valt, dan mag je dat gerust zien. Ook als iets wat niet op Adams akker en op Adams rekening geschreven behoeft te worden. Dan zijn het geen krokodillentranen. waarin we janken van ergernis, van woede, van een gevoel van onrecht dat ons wordt aangedaan. Maar nou voor het aangezicht van die hoge God staat. Het was weer mis vandaag. Ik doe weer pauze. Jullie hebben geloerd op me. Maar het is weer mislukt. Waar moet dan toch heen? Buiten die naam is toch geen naam door welke wij moeten zalig worden. Dat is nou dat rechte hartelijke van die gunnende liefde. In dat verband. En die droefenis op het kwaad. Kijk, dat is ook genade. Die mij ook in verzoekingen, beproevingen. De Heer had hem gezegend in Efeze. Daar was ook een geopende deur. Hij moest blijven daar lange tijd. En dat die beproefde. Dat het gaan en staan haast onmogelijk werd gemaakt. Dat staat ons niet allemaal beschreven in de handelingen. Dat heeft Lucas niet vermeld. Maar ik heb in een van de vorige keren gezegd. Dat Paulus waarschijnlijk nog gevangen heeft gezeten in Efes. Hij schrijft zelf dat hij met de wilde beesten gevochten heeft in Efes. En dat hij het oordeel het vonnis des doods alreeds ontvangen had. En dat hij in grote twijfel was. Maar dat God die de dode levend roept, dat hij op hem alleen zou betrouwen, die hem ook uitgeholpen heeft. Dus je moet niet vragen hoe weinig wij maar weten van wat daar allemaal gebeurd is. Te midden van die arbeid. Verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen en listen der Joden. Jullie weten ook hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Lieve mensen, laten we maar hier afbreken, want anders wordt het weer gewoonte. Dat het later wordt. En dan wordt het een heel stukje later. Want we zijn nog niet gekomen aan dat 21ste vers. Hebben jullie nou, als je dat leest of hoort, heb je dan ook wel eens die indruk? Wat zijn wij van onszelf toch een zwarte mens? Een onmogelijke mens. Guur mens. Maar dat is toch alles wat van die goede God komt. Van die Heer Jezus. Van die geest van Christus. Die vrucht. Wat is die toch kostelijk. Je moet niet denken dat Paulus er maar een zwart naar slaat. Nee. Deze in zichzelf ongelukkige man. Denk aan Romeinen 7. Hoe hij die innerlijke strijd in woorden brengt. Is tegelijk doortrokken van die ander. Door de geest van Christus. Daar mogen we jaloers op zijn. Daar mogen we ook vaders, moeders, kinderen, jongens, meisjes stilletjes om vragen. Ach, trouwe Heer, geef mij ook iets die Heilige Geest, van die vrucht, om zo te mogen handelen en zo te mogen leven. Want dat is datgene dat wel luidt.